Leuk dat je luistert naar de Full Charge podcast. Mijn naam is Jordi en samen met mijn zus Estrella maken we mentale gezondheid luchtig en bespreekbaar. In deze aflevering gaan we het hebben over hoe je als organisatie een preventieve aanpak kunt creëren als het gaat om mentale gezondheid. En we hebben voor deze aflevering een opbouw. Eerst zullen we gaan kijken naar even gewoon wat cijfers omtrent mentale gezondheid op de werkvloer op dit moment. Vervolgens gaan we natuurlijk kijken naar het zakelijke belang van investeren in mentale gezondheid. Dan kijken we naar het verschil tussen curatief en preventief. Dus wat zijn nou verschillende manieren hoe bedrijven investeren in mentale gezondheid en waarom juist die preventieve aanpak ook belangrijk is. En ik denk, Estrella, dat we daarna even stil gaan staan bij een aantal belangrijke elementen waar je als HR-manager of als het management rekening mee kunt houden als het gaat om die preventieve aanpak voor mentale gezondheid.
Dat vertel je heel mooi. Dat is zeker wat we gaan doen.
Ja. Zullen we gewoon gelijk maar beginnen met even een beeld te schetsen van de mentale gezondheidscijfers op dit moment?
Ja.
Op de werkvloer en nou, dat mentale gezondheid echt wel topprioriteit is en wat mij betreft en jou denk ik ook blijft.
Ja.
Zou je hem willen aftrappen met een aantal belangrijke cijfers omtrent mentale gezondheid?
Dat is goed. Toevallig hebben wij anderhalve week geleden bij de Goudsier hier ook weer een presentatie over mogen geven. Ja. Om ook inzichtelijk te maken van ja, wat gebeurt er nou eigenlijk op dit vlak in de markt? Want wat je ziet, niemand kan er omheen, hè, qua krantenkoppen, artikelen. Je ziet het overal staan. Ja. De een na de ander valt uit. 1 op de 5 medewerkers in Nederland heeft op dit te maken met mentale uitdagingen. Dat is echt enorm. En als wij inzoomen op millennial medewerkers, want dat is de groep waar wij ons voornamelijk op richten, dan is het zelfs 1 op de 4 medewerkers. Wat echt extreem hoog is. En wat wij laatst ontdekt, hè, is dat de generatie daarna, dus generatie Z, daar is het zelfs 1 op de 3 personen die nu te maken heeft met mentale uitdagingen. En wat zo opvallend is, is dat op het moment dat je uitvalt door mentale uitdagingen, dat die herstelperiode ook steeds langer wordt. En dat is best wel schrikbarend, hè? Ook vooral voor organisaties. Als je kijkt, wat kost het? Hoe langer iemand natuurlijk ziek is en aan het herstellen is, hoe meer het ook de organisatie kost. Even wat cijfers daarover, misschien ook interessant. Als we kijken naar 2016, toen lag dat op 167 dagen. Dus het herstel na uitval door psychische klachten was 167 dagen gemiddeld. Kijken we naar 2018, dus 2 jaar later ten opzichte van 2016, was dat 220 dagen. En vorig jaar, 2022, lag het op 293 dagen. Dus je ziet dat daar ook een stijgende lijn in zit. Dus niet alleen de toename in uitval door die psychische klachten,
ja,
maar ook echt de herstelperiode. En dat is best wel schrikbarend.
Ja, dus het moment dat mensen uitvallen, dan is het ook nog eens duurt het langer voordat ze terugkeren naar de werkplek.
Precies.
Dus herstel duurt langer als het gaat om psychische klachten.
Ja, klopt. Dus dat is echt wel een ding voor organisaties, maar ook voor de medewerker zelf die uitvalt.
Ja.
Want ik denk dat iedereen wel iemand in je omgeving heeft die op dit moment te maken heeft met mentale uitdagingen. In ieder geval ik wel, ik ken er genoeg.
Ja.
En het is echt geen feestje. Het is niet van nou, ik ga even lekker lang herstellen. Maar het is echt een periode waarin je zoveel tijd moet besteden aan jezelf. En ik denk dat dat een heel goed ding is. Maar ook wel een hele zware periode. Omdat je soms in bepaalde fasen misschien gewoon echt niet meer ziet zitten.
Ja.
En ook dat zie je bijvoorbeeld onder de generatie Z nu, is dat 1 op de 7 het afgelopen kwartaal neiging heeft gehad tot zelfmoord. In ieder geval gedachten erover. Dus het is niet zomaar van, oh ja, je neemt even rust en je herstelt weer. Maar het gaat echt zoveel verder dan dat.
Ja.
Dus echt een extreem belangrijk topic. Maar misschien ook wel interessant om te kijken, waarom is het dan ook zo belangrijk voor organisaties? Want wat wij ook wel heel vaak te horen krijgen is van ja, maar daar ben ik als werkgever toch niet zozeer verantwoordelijk voor. Ons antwoord is altijd, nou deels, je bent er niet volledig verantwoordelijk voor. Dat zou natuurlijk gek zijn.
Ja, ja. Nee, dat is ook zo. Want ik wil nog even inhaken ook op het stuk COVID en corona.
Mm.
Dat heeft er natuurlijk voor gezorgd dat daardoor ook veel mensen met extreme veranderingen te maken kregen. Ook als het natuurlijk gaat om werk, hè, ook met lockdowns. Dus dan zou je verwachten dat er daardoor mensen sneller last ook kunnen krijgen van werkdruk, van stress, omdat er gewoon heel veel dingen veranderd waren in dat moment. Maar nu zijn we natuurlijk wel, ja, ik denk dat nu, wat is het, 2 jaar later dat
ja,
we zijn, 2,5?
Ja.
Maar je ziet dus dat die cijfers ook gewoon door blijven lopen. En dat
ja,
vind ik ook best wel, nou, dat zeg jij ook mooi, schrikbarend.
Ja.
Dus het heeft niet zozeer te maken met die coronaperiode, maar echt ook in de manier van hoe creëer je nou die veilige werkomgeving. En wat jij dan ook terecht zegt, ja, het is niet alleen de werkomgeving, want daar kan je natuurlijk als organisatie op sturen. Maar ook wat doen de mensen uiteindelijk ook werk en privé.
Ja,
en klopt. Wat voor keuzes maken ze daarin? Dus je kan gedeeltelijk kun je sturen als organisatie in de omgeving en de werkplek. Maar daar hebben heel veel HR-managers ook gelijk in als ze dat zeggen. Van ja, maar het heeft ook te maken met wat doen mensen thuis. Want het is niet alleen maar werk.
Precies. Ja. Ik wil nog wel heel even kort inhaken op wat jij zei omtrent COVID. Want wat mij wel opviel was tijdens de hele COVID-periode dat mensen ook zeiden, ik denk ook dat dit nodig is voor mensen om tot zichzelf te komen en misschien ook een keer op de rem te trappen. En ik moet zeggen dat ik daar destijds ook wel heel erg in geloof. Van, oh, misschien is dit dan hetgeen wat die mentale uitdagingen in ieder geval gaat minderen. Omdat mensen meer tot zichzelf komen. Ja. Maar inderdaad wat jij ook zegt, dat is, tenminste in die periode zag je wel dat mensen echt meer tijd voor zichzelf gingen nemen en er ook echt goed op gingen.
Ja.
Maar ondanks dat is het erger dan daarvoor. Ja. Hè, dat zie je ook in de cijfers in het verzuim. Verzuim door psychische klachten is erger dan voor COVID.
Ja.
Terwijl ik ook dacht, oh, misschien is dit een kantelpunt. Maar dat is dus niet het geval geweest. Nee. Maar terug naar de werkvloer, naar de werkgever, managers die luisteren. Wat is nou jouw rol daarin en hoe kun je daarin ondersteunen? Want dat vind ik ook altijd wel een interessante opmerking die veel werkgevers of managers maken. Als ik dan met een werknemer om tafel ga zitten en we kijken van, ja, wat is nou echt het takenpakket en hoeveel staat er nou bijvoorbeeld gedurende een week op de planning, dan valt dat heel erg mee. Dus het ligt niet bij ons. Wij geven ze niet te veel werk.
Ja.
Dus wat moeten wij er dan mee? En ik begrijp dat wel heel goed. Want als je denkt, ja, je geeft iets aan van, oké, dit is jouw takenpakket en dat past makkelijk in jouw uren. Dan denk je op een gegeven moment misschien ook als werkgever van, ja, wat moet ik dan nog meer doen om hierin te helpen? Alleen soms zie ik ook wel dat het een soort misschien ontkenning is van de klachten die medewerkers ervaren. En dat is, denk ik, als we elkaar met z'n allen aankijken, iets waar we niet omheen kunnen.
Ja.
Medewerkers ervaren die uitdagingen en klachten. En ondanks of ze veel werk op hun bordje hebben of niet, ze ervaren het. En daar moet iets aan veranderen.
Ja, nee, klopt.
Ja.
Ik denk goed om door te gaan naar het volgende punt. Dus ja. Meer het zakelijke belang van investeren in mentale gezondheid. En moeten we weten dat de cijfers blijven stijgen. Maar er zijn natuurlijk ook een aantal voordelen en nadelen als het gaat om mentale gezondheid en ook het investeren daarin. Ik denk voor de hand liggende dingen is natuurlijk een hoog ziekteverzuim als je niet op tijd investeert in mentale gezondheid. Ook vaak iets wat niet direct te zien is, maar uiteindelijk een grote rol speelt, is ook de mate van productiviteit van mensen.
Ja.
Hoe mensen ook met elkaar omgaan. Hè. Als ze natuurlijk mentaal problemen hebben, dan zorgt het er ook voor dat ze vaak minder open zijn ook. Tegenover andere mensen, tegenover collega's. Er kunnen spanningen oplopen. Dus ja, dat zijn een aantal dingen. Ik weet niet of jij er nog meer weet.
Ja, nou ja, wat je nu ook veel ziet is dat binnen teams mensen uitvallen. Maar de rest van het team, die moet het ook maar opvangen.
Ja, dat is ook een goed punt.
Ja, dus heel vaak wordt er nu gekeken van, oh ja, we gaan de mensen helpen die zijn uitgevallen. Maar wat gebeurt er met de medewerkers die nog werken, maar ook steeds meer druk krijgen of ervaren?
Ja.
Dus dat is ook een belangrijk punt om ook juist voor hun ondersteuning aan te bieden. Iets anders, en dat vind ik altijd wel, dat is eigenlijk meer een gevolg, niet waar je direct aan denkt. Maar het is wel het stukje goed werkgeverschap.
Ja.
Als je investeert in je mentale gezondheid van de medewerkers, en je straalt dat ook uit, dat is belangrijk, want anders is het niet zichtbaar.
Ja.
Is dat zeker ook als je kijkt naar de jongere generaties, iets wat heel erg aanspreekt om bij zo'n organisatie te komen werken. Dus waar er een open cultuur is, waar er open gesproken wordt over bepaalde uitdagingen, maar ook waarin tools worden aangeboden om ermee aan de slag te gaan.
Ja.
Dus ook echt talent aantrekken en behouden, want dat is ook in deze tijd nog steeds extreem belangrijk.
Mm-hmm.
Dat kan het ook met zich meebrengen. Dus dat is ook een belangrijke.
Ja, en ik las zelfs ook nog een aantal studies en artikelen dat ze ook verwachten dat ook met name millennial medewerkers en ook generatie Z, dus de generatie van de toekomst op de werkvloer op dit moment, dat die ook steeds meer gaan kijken uiteindelijk naar wat is bijvoorbeeld de mentale gezondheidsscore van dit bedrijf. En dat ze daarop gaan filteren in de keuzes die ze maken van of het dan een goede organisatie is om wel of niet voor te werken.
Ja.
Dat vind ik ook heel erg interessant. Dat als we daar naartoe gaan, dat het dus echt, nou, dat zeiden we nu net al, dat mentale gezondheid is en blijft topprioriteit om daar aandacht aan te besteden.
Ja, zeker waar. En ook, dat zei je laatst ook, van alles wat er nu ook weer qua technologie gebeurt, alles gaat steeds sneller. Dat zeggen we ook altijd tijdens ons kick-off. We hebben ook allerlei filmpjes daarvoor van, alles gaat sneller, sneller, sneller.
Ja.
Dus als we zelf niet op die rem gaan trappen en als we daarin geen ondersteuning bieden, dan gaat het echt de verkeerde kant op. En dat gaat
het
al.
Dat is natuurlijk het geval.
Ja.
En we moeten ook zeker niet denken dat we met deze cijfers dat dat er nu een omslagpunt komt. Want ja, dat zeg je net al goed, dat wilde ik niet gelijk nu aanhalen. Maar we hebben natuurlijk de introductie gehad van de mobiele telefoon, waar we nog steeds als voor de meeste mensen mee moeten leren leven, ook als het gaat om werk-privé-balans.
Ja.
Maar ja, wij waren van de week ook op een evenement, ging het alleen maar over AI. Ja, dat gaat waarschijnlijk ook grote veranderingen met zich meebrengen. Dus ook daar moeten mensen weer goed mee leren om te gaan.
Ja.
Dus zo in deze snel veranderende wereld zou je tegen nieuwe uitdagingen aan blijven lopen. En dus is het echt een, ja, het moet een onderdeel gaan worden van het beleid, mentale gezondheid.
Zeker, want dat is misschien ook wel, hè, jij zegt er komen heel veel uitdagingen, dat is al, dat blijft komen. En dat is natuurlijk het hele stuk veerkracht wat weer onder mentale gezondheid valt. Van hoe ga je daarmee om? Ja. Uiteindelijk is een uitdaging niet erg als je er bewust mee omgaat. Ja. Ik denk door naar de volgende.
Dat denk ik ook. Het volgende punt is dat we gaan kijken naar die verschuiving tussen wat doen bedrijven nu vaak nog steeds curatief. Maar hoe willen we er eigenlijk voor zorgen dat er meer een noodzaak ontstaat dat bedrijven ook preventief handelen als het gaat om een aanpak voor mentale gezondheid?
Ja.
Jij had daar mooie grafieken voor.
Ja.
Die komen ook in beeld als mensen deze podcast ook kijken.
Op YouTube, ja.
Ja, op YouTube. Maar zou je er wat bij willen vertellen? Van wat is nou, wat zijn nou de voordelen ook vooral om een preventief te investeren?
Ja.
In vergelijking met het curatieve stuk?
Ja, er zijn eigenlijk daar twee belangrijke dingen in. En dat is ten eerste dat als je kijkt naar de markt van medewerkers die nog in het preventieve stuk zitten, dus die niet zijn uitgevallen, maar misschien wel uitdagingen ervaren, die is vele malen groter dan de markt aan medewerkers die is uitgevallen. Dus dat is op zich positief natuurlijk, want als het andersom zou zijn, zou het niet best zijn. Maar ook als je dan kijkt naar het tweede deel, wat interessant is, is dat die grote markt, dus zeg maar het preventieve stuk, de kosten om daarin te investeren met resultaat, of eigenlijk de investering daarvoor, die ligt vele malen lager dan het wanneer jij curatief investeert.
En waar zit dan precies dat verschil in?
Nou, met name in de intensiviteit van hetgeen wat je aanbiedt, van de interventie. Ja. Hè? Dus curatief is er veel diepgaandere begeleiding nodig. Vaak ook veel regelmatiger dan preventief. Ja. Preventief kan misschien een dagelijkse reminder of een bepaalde boodschap of net een stukje waardering extra, kan al heel veel betekenen. Terwijl als je echt kijkt naar een hersteltraject, ja, dat is veel intensiever. Mm-hmm. Dus daar zijn veel meer kosten bij gebaat. Dus de potentiële markt preventief is veel groter en de investering om de resultaten in te boeken is lager. En curatief is dat andersom. Ja. Dus een kleinere markt, maar met hogere kosten.
Ja, en ook zeker als je dan weer die cijfers erbij pakt waar jij het net over had. Van, hè, met medewerkers 1 op de 5 heeft mentale problemen. Ja, het is niet zo dat 1 op de 5 ook per se nu dan uitvalt.
Precies.
Maar ook die kan je meepakken als je natuurlijk preventief mensen daarin ondersteunt om te werken aan het verbeteren van mentale gezondheid.
Ja.
Dus om ervoor te zorgen dat die 1 op de 5 niet letterlijk 1 op de 5 uitvalt, maar precies, dat 1 op de 5 dan geen mentale problemen meer heeft.
Ja, exact. Ja, en dat vind ik ook wel altijd een ding van, ja, wat is preventie? Wat is preventief? Ja. Want ik sprak laatst ook een organisatie en die zei, ja, we hebben echt een aantal toppers binnen onze organisatie. Die zijn er altijd, altijd blij, altijd positief, glimlach van oor tot oor als ze 's ochtends binnenkomen en als ze naar huis gaan. Maar ja, er is er nu toch een van hun uitgevallen. Hm. Ja, dat begrijp ik niet. Want dat was juist degene die altijd zo positief was.
Oh ja.
Ja, maar je ziet het niet. Dus, en dat is ook van, wat is preventie? Uiteindelijk heeft denk ik iedereen wel op bepaalde momenten mentale uitdagingen. Alleen de een kan er beter mee omgaan dan de ander. En dat is natuurlijk de kunst van ermee leren omgaan. Ja. En ook weten, als jij heel veel stress ervaart voor een langere periode, oké, hoe kun je jezelf weer opladen? Ja. Want het is ook niet erg om mentale uitdagingen te hebben, denk ik.
Nee,
als je ermee om kunt gaan.
Ja.
Maar goed, dus die verschuiving is super belangrijk. En wij zitten natuurlijk heel veel met verzekeraars en arbodiensten ook om tafel. En je ziet wel dat het steeds meer gaat spelen. Dus dat die verschuiving er langzaam aan aankomt. Althans, er wordt veel over gesproken. En oké, jongens, we moeten hier wel echt iets mee. Maar al met al, ik weet niet exacte cijfers. Maar als je kijkt hoeveel geld er naar het curatieve gedeelte gaat ten opzichte van preventief, zit er echt nog een heel groot verschil tussen.
Ja.
Terwijl preventief juist zoveel te winnen valt.
Ja, klopt. Ja, het is ook als we dan kijken naar Food Charge, is het natuurlijk aan ons om dan aan te tonen dat ook preventief de juiste return of investment heeft. En want daar zijn bedrijven nog steeds voorzichtig in van, maar het is natuurlijk een investering nog steeds, hè? Het maakt niet uit wat je daarin doet, maar hoe krijg je dat terug?
Ja.
Buiten het feit dat medewerkers daar beter van worden.
Ja, en gelukkig kun je dat natuurlijk uiteindelijk terugzien in bijvoorbeeld het verzuim, in hoe mensen zich voelen, in hoe er over gesproken wordt. Ja. Maar het is en blijft soms wel een ding, en dat zie je gewoon nog veel, net als met bijvoorbeeld stoppen met roken, van ja, ga ik dan echt een aantal jaar later dood? Ja, ik weet het niet.
Nee, precies.
Weet je, soms kun je het niet aantonen, maar gelukkig kunnen we bepaalde dingen wel aantonen, en dat maakt het wel heel krachtig.
Ja, je kunt het in ieder geval hebben over de kans verminderen of de kans vergroten op verbetering.
Ja.
En ook als het natuurlijk gaat om wat je zegt met roken.
Zeker.
Je vergroot de kans dat je iets niet krijgt, maar het is nooit gezegd dat je het niet krijgt.
Zo is het.
Ja,
zeker.
Nee, klopt. Ik denk het volgende stukje is dat we even een aantal belangrijke elementen aan gaan tikken, waarbij je moet letten op een preventieve aanpak.
Zeker.
Zou ik beginnen met het stukje management buy-in?
Ja.
Want we werken natuurlijk met veel organisaties, ook als Food Charge zijnde, dus het is denk ik ook goed om vanuit onze eigen ervaringen hier ook in de podcast dingen in te delen. En wat wij echt zien als een enorm verschil is de vergelijking met bedrijven waarbij het management openlijk is over het belang van mentale gezondheid en dat ook uitstralen, in vergelijking met het management dat niet doet. Dus dat het aan de medewerkers wordt overgedragen eigenlijk om daar zelf aan te werken. Dus het is natuurlijk niet alleen noodzakelijk dat je als bijvoorbeeld HR-manager die luistert of iemand van het management ervoor zorgt dat het management bereid is om te investeren in mentale gezondheid, maar ook daarnaast dat het openlijk is in het verspreiden van het belang van werken aan mentale gezondheid.
Ja, ja, het vooral echt uitstralen, denk ik. En dat is ook lead by example. Hè? Als je er zelf voor staat en het laat zien en het uitstraalt, dan wordt het ook sneller overgenomen door de medewerkers. Ja. En dat vind ik wel mooi. We hebben echt wel een aantal keer ook gehad, als we binnen organisatie een kick-off gaven, dan vragen we ook voor de grap van wie start er de dag met meditatie, wie met douchen en klaarmaken en wie met, wat is de derde, op de telefoon.
Op de telefoon kijken, ja.
En je ziet soms best wel veel dat het management bij meditatie die hand omhoog steekt.
Ja, wel een voorzichtig handje dan,
voorzichtig.
Nog steeds.
Ja, ja, van ja. Laat het zien dat je die tijd in jezelf investeert. Hè. Straal dat uit. En nou ja, wat jij zegt, ja, dat is echt een belangrijke en ook wel een succesfactor om het uiteindelijk te laten landen binnen de organisatie.
Ja, nou ja, ook als je dus dan wel even kijkt naar het geval van Food Charge, dan zie je dus ook dat de adoptie van het platform is hoger als management ook actief uitstraalt dat ze het belangrijk vinden. Dus ja, dat om even aan te geven dat het zorgt echt voor hele grote verschillen in hoe gaan medewerkers om met iets wat je aanbiedt.
Ja.
Ook door wat je dus als management uitstraalt.
Ja.
Dus een heel belangrijk punt, denk ik. Het volgende punt is laagdrempelige, dan zal ik even tussen haakjes zeggen, digitale oplossing voor medewerkers zelf.
Ja.
Kun jij er meer over vertellen?
Zeker. Wij zijn nu sinds 2018 actief op dit vlak. Dus inmiddels hebben we heel veel gezien in wat er werkt en wat er niet werkt. En wat je nog steeds heel veel ziet binnen organisaties is dat er veel georganiseerd wordt, maar vaak eenmalig of van korte duur. Dus bijvoorbeeld een inspiratiesessie of een inspiratieweek. Hè, de themadagen zijn daarin ook heel populair, wat denk ik hele goede haakjes zijn. Wij maken er ook gebruik van. Maar zorg wel dat die momenten onderdeel zijn van iets groters. En jij zegt ook, hè, heel terecht van oké, laagdrempelige oplossingen. Dus niet eenmalig. Eén inspiratiesessie is geen oplossing.
Mm-hmm.
Het is een boost in inspiratie en soms bewustwording. Maar ga voor jezelf maar eens na, 2 weken na een inspiratiesessie, wat jij daar nog van meeneemt.
Ja.
Of vraag het eens bij je medewerkers. Pas je nog iets toe wat ons toen is verteld over omgaan met werkdruk?
Ja.
Nou, wij hebben gezien dat het vaak niet het geval is. Wat ook logisch is, want als je kijkt wat wij op een dag qua informatie krijgen, en dat zien we soms ook als wij aanhaken bij een bepaalde sessie met ons kick-off. En er wordt heel veel gedeeld, informatie. Je ziet mensen soms ook, nou ja, na een half uur zitten ze in hun ogen te wrijven van, oh ja, moe, eind van de dag, dit moet er ook nog bij.
Ja.
Dus hoe kun je verwachten dat dat een enorme verandering teweeg gaat brengen? Ja, dat gaat niet. Dus in plaats daarvan is het noodzakelijk om te kijken naar wat zijn nou oplossingen die we langdurig aan kunnen bieden, waar mensen op het moment dat zij er behoefte aan hebben gebruik van kunnen maken, zodat het iets is wat eigenlijk echt onderdeel wordt van die strategie van de organisatie.
Ja, en een belangrijk punt daarbij ook is dat het moet aansluiten op hun persoonlijke behoeften en uitdagingen.
Ja.
Want dat zien we ook heel vaak, dat iemand van een HR is dan heel enthousiast in het organiseren van een workshop over een heel specifiek thema. Bijvoorbeeld grens aangeven. Maar als natuurlijk de helft van die medewerkers al denkt van, nou, ik kan die grenzen al goed aangeven, dan zullen ze waarschijnlijk niet komen opdagen. Dus ook daarin denk ik weer dat die digitale oplossing ook vooral ook in kan spelen op het persoonlijk maken van de ervaring van een werknemer.
Ja.
Dus echt werken aan persoonlijke behoeften en interesses.
Ja.
En ik zeg ook digitaal. En dat is ook weer omdat het... Wat wij ook hebben gezien is dat er... Nou, je kan natuurlijk op de werkvloer kan je veel dingen doen. Maar digitale oplossingen zorgen er ook voor dat mensen... wat jij ook net aanhaalt, op een gewenst moment... kunnen werken aan het verbeteren van mentale gezondheid. Of ze nou thuis zijn of op het werk.
Ja.
Of onderweg.
Ja.
Want waar je ook gaat, dat zeggen we natuurlijk ook in de video... je mentale gezondheid gaat altijd met je mee. En dus is het ook wat ons betreft de beste methode om... als je wilt werken aan je mentale gezondheid... om dan iets erbij te pakken.
Ja, en ook wel door de verschuiving die je nu ziet... überhaupt in de, op het werkveld. Sinds COVID is natuurlijk hybride werk super populair geworden... En we krijgen ook superveel te horen. Ja, we krijgen mensen gewoon echt niet meer naar kantoor. Wat we ook organiseren, ja. Wie we ook uitnodigen qua sprekers. Een groot deel komt gewoon niet meer opdagen.
Ja.
Nou zien we ook voor organisaties waar het gelukkig nog wel lukt. Ook dat is wel echt leuk, want wij zeggen wel ook die fysieke aspecten. Zorgt wel juist voor die verbinding en de open gesprekken. Want alleen maar online geloven wij ook weer niet in.
Nee, het is een soort blended learning. Hè? Dus een combinatie van fysiek en online.
Precies. Maar je ziet gewoon wel dat het gros steeds minder behoefte heeft... om een uur in een ruimte te zitten om naar een onderwerp... zeg maar iets omtrent een onderwerp te leren. Dus zeker een hele belangrijke.
Oké. Okay. Ja. Dan spreek ik even naar voor het volgende puntje. En dat is dan leiderschapstraining.
Ja.
Om ook om te leren gaan van... Oké, je biedt waarschijnlijk dan medewerkers iets om te werken aan het verbeteren van mentale gezondheid. Dan gaan er automatisch, wel over een lange termijn, maar wel meer gesprekken ontstaan over dat soort thema's, hè, over mentale gezondheid. Bij sommige organisaties is dat al een groot onderwerp. Maar hoe ga je daar dan als management of als leidinggevende ook mee om? Dus als iemand dan iets deelt over zijn of haar mentale problemen, hoe reageer je daarop? En jij had het ook al even voor deze podcast over het stukje waardering, hè? De begrip tonen, een stuk empathie.
Ja.
Zijn er nog andere dingen die jou nu te binnen schieten daarin?
Nou, vooral wat belangrijk is, en daarvoor zijn die trainingen voor leidinggevenden heel belangrijk, is luisteren zonder oordeel. En dat is niks nieuws. Maar het is wel iets wat ik ook nog steeds veel hoor, dat mede ook door een generatiekloof, generaties elkaar niet zo goed meer begrijpen. Dus... dan heb je weer zo'n millennial aansteller. Weet je wel zo.
Mm-hmm.
Terwijl probeer die persoon te begrijpen van... Oké, welke uitdagingen ervaart die persoon? Waar komt dat door? Kunnen wij daar als organisatie... Hebben we daar een tool voor misschien al? Hè? Of kunnen we daar iets anders voor aanbieden om die persoon te helpen? Want we kunnen wel gaan wijzen van... aansteller. Maar zo gaan we elkaar niet verder helpen.
Ja.
En uiteindelijk willen we wat mij betreft allemaal met plezier werken. En daarmee mooie resultaten boeken. En dan zijn die gesprekken gewoon echt belangrijk. Open gesprekken waarin je elkaar wilt leren begrijpen en vooral niet oordeelt.
Ja, ja. Ja, volgend punt is dan ondersteunende processen en het beleid als het gaat om mentale gezondheid. Jij had het net al heel even aan het stukje hybride werken. Dat is iets wat ook zeker, denk ik, ook wel blijft. Hè? Dus ook na de COVID-periode zien we dat het ook aanhoudt. Er zitten natuurlijk voordelen aan en gedeeltelijk komt het ook wel vanuit de behoeften vanuit medewerkers die aangeven, ik zou toch wat vaker ook thuis willen werken, dan ben ik flexibeler, hè, als het gaat om mijn werk-privé-balans. Maar er zitten natuurlijk ook uitdagingen aan, hè, want de grenzen tussen werk en privé, en dat zullen de meeste kijkers en luisteraars zelf ook ervaren, die komen dan steeds meer te vervagen. Plus je hebt ook een gevoel dat je als het ware constant aan moet blijven staan. Waar ik hiermee op wil doelen is dat je als organisatie ook kan nadenken van oké, wat zijn nou de kaders die je afspreekt als het gaat om dit soort principes? Dus ook als het gaat om het promoten van hybride werken. Ja, wat zijn dan de afspraken die je daarin in maakt als organisatie met medewerkers? Dus een specifiek voorbeeld. Ga je na 8 uur nog, 8 uur 's avonds nog berichten naar elkaar? Of verwacht je altijd dat er binnen een uur wordt gereageerd als je iets stuurt? Dat soort dingen is denk ik ook wat je moet meenemen in het beleid van ook mentale gezondheid als het gaat om, nou in dit geval ook hybride werken.
Ja, ja en ook hierin hoor ik soms managers zeggen van ja, dat is toch de keuze van de medewerkers of ze 's avonds wel of niet doorwerken. Maar toch... Dat hebben we inmiddels gezien. Medewerkers hebben echt sturing ook nodig. Iedereen heeft sturing nodig, kaders. Hè? Waar ligt de grens? En als jij niet voelt vanuit de organisatie dat het oké is om gedurende de werkdag een half uurtje te wandelen,
ja.
Ja, hoe verwacht je dan dat je de hele dag goed kan presteren? Of als jij niet weet van oké, wanneer is het een prima tijd om de laptop ook dicht te klappen en het even te laten voor wat het is voor die dag. Ja, als je dat niet hebt, dan wordt het gewoon heel lastig om die grenzen voor jezelf te bepalen. Dat hebben we gewoon gezien. Ja. Dus er is daarin ondersteuning nodig. En ook dit kan iets zijn van maken bespreekbaar. Van, oh, wanneer stop jij eigenlijk als je thuis werkt? Weet je wel, van hoe ervaar jij dat? Vind je het ook lastig? Of nou, laat jij het lekker achter je? En zo, ja, hoe doe je dat? Dus praat erover met elkaar. Geef elkaar tips. En nou ja, op die manier kun je inderdaad uiteindelijk dan bepaalde ondersteunende processen en een ondersteunend beleid maken die ervoor zorgen dat ook die grenzen eigenlijk bewaakt worden.
Ja. Ja, wat me ook nog te binnen schiet is dat het hybride werken, en dat is ook weer nu inmiddels aangetoond, dat het ook de kans op eenzaamheid en isolatie ook vergroot. Mm. En dat is ook een vraag die wij hebben meegenomen in de maandelijkse mentale gezondheidscheck-in. De vraag of mensen zich eenzaam voelen. Ja. Omdat dat ook een steeds belangrijker onderdeel gaat worden, ook voor de toekomst, om dat goed in de gaten te houden op het moment dat we meer ook vanuit huis gaan werken.
Ja, en zeker ook weer onder die millennial generatie. Want op dit moment ervaart 30% van de millennials altijd of regelmatig eenzaamheid. Ja. Altijd. Hè? Dat is insane.
Ja, ja, nee, dat zien we ook terug in de cijfers en ja, de scores die
er bizar
worden
ja.
gegeven.
Ja.
Dan als we het toch hebben over vragen die we stellen. Een stukje data.
Ja.
Dus het maakt niet uit wat je nou inzet. Of het nou een bedrijfsbrede workshop is of een seminar. Of wel een gezondheidsprogramma. Een mentaal gezondheidsprogramma net zoals Food Charts. Wat jaar rond kan worden aangeboden en waar medewerkers gebruik van kunnen maken. Het is belangrijk om inzichtelijk te maken wat de dingen die jij aanbiedt, wat die ook doen met mensen.
Ja.
Nou, kun jij er meer over vertellen?
Ja, zeker. Ik zei net al van wat er nog heel veel gebeurd is, er worden een soort van ad hoc dingen ingezet. En ja. Dan wordt er soms wel voorgenomen van, nou, we gaan wel meten hoe het ervaren is. Maar toch zie je vaak nog dat er niet heel nauwkeurig wordt gekeken naar, oké, wat is nu echt de impact hiervan? Want dat merken we ook. Geld wat uitgegeven is uitgegeven en dan boeit het ineens soort van niet meer of zo. Hè? Dat zie je soms wel.
Ja.
Terwijl wij ook zoiets hebben, ja, oké, als je op het moment dat je investeert, wil je ook weten wat je op gaat leveren.
Ja.
En juist daarom is het zo belangrijk om voor jezelf als organisatie een bepaalde frequentie bijvoorbeeld te bepalen. Van oké, hoe vaak wil je nou gaan meten wat het doet?
Ja.
Wij zelf meten op maandelijkse basis en koppelen dat elk kwartaal terug, zodat je ook per kwartaal ziet van hey, dit zijn onze verbeterpunten, dit is al goed gegaan. Dus dingen die je dan bijvoorbeeld kunt meten, is de gebruikersactiviteit. Dus hoeveel medewerkers hebben de afgelopen maanden aan hun mentale gezondheid gewerkt? Wat is het gemiddelde cijfer wat ze zichzelf geven op mentaal vlak? Dus hoe voelen ze zich?
Ja, dus niet alleen maar een stukje natuurlijk het terugverdienen van wat je aanbiedt,
ja.
Maar ook voornamelijk inzicht krijgen in hoe medewerkers zich echt daadwerkelijk voelen als het gaat om mentale gezondheid.
Ja.
Want dat is nu ook zo. Heel vaak zeg je dat niet nu snel als medewerker. Maar het is wel goed om een totaalbeeld te krijgen van hoe voelen medewerkers zich door een soort van anonieme terugkoppeling die wij ook doen natuurlijk.
Ja, nee precies. En met de terugverdienen bedoel ik ook meer. Kijk, uiteindelijk kun je dat natuurlijk zien door hoe voelen mensen zich en vallen ze minder uit.
Ja.
Dus het heeft heel veel te maken met wat koppelen de medewerkers terug. En daarnaast eigenlijk de cijfers leggen van het verzuim. Van oké, wat zien we qua verschillen daarin van voor de interventie en tijdens bijvoorbeeld.
Ja. Ja, wat wij nu ook steeds meer doen is met behulp van de data die medewerkers invullen, adviseren wij ook het management van wat dan belangrijke aandachtspunten zijn vanuit die data om daar extra op in te kunnen spelen. Dus als we ook kijken naar, we hebben ook één keer per kwartaal een werkplekcheck,
mm-hmm.
Waarbij we ook vragen van, worden jouw talenten en capaciteiten goed benut? Of hoe is jouw omgang met collega's of met het management of met je leidinggevende? En als je die datapunten ook weer kunt koppelen aan strategieën die als organisatie waar je daarop in kan spelen, ja, daar zien we ook hele grote verschillen nu in.
Dus
met behulp van die data ook sturen eigenlijk wat je als bedrijf daarmee kunt doen.
Ja, wat misschien wel interessant is om terug te koppelen. Er is één punt wat er altijd uitspringt bij die metingen. Dus dat zit eigenlijk echt standaard in ons terugkoppeling elk kwartaal. Is dat er heel laag gescoord wordt op hoe bespreekbaar, of ik moet zo zeggen, hoe medewerkers de cultuur ervaren qua hoe bespreekbaar dingen zijn. Dus durven zij met hun uitdagingen de werkvloer op te komen? Durven ze erover te praten?
Ja.
Gemiddeld wordt daar uit mijn hoofd een 4 op gescoord. En dat is ook weer het punt wat ik eerder aanhaalde. Iemand die altijd blij en positief op de werkvloer komt, ja, daar gaat het wel goed mee. Nou, daar gaat het dus misschien niet goed mee. Alleen die persoon, die heeft misschien voor zichzelf ook een bepaald beeld gecreëerd, wat dus ook zo gezien wordt.
Ja.
Als, oh, daar gaat het altijd goed mee. Dus die durft al helemaal niet open te praten over, oké, op dit moment voel ik me misschien niet zo goed. Dus dat is nou ja, echt een punt die er altijd uitspringt. En ik zou dus ook echt willen nou ja, zeggen, kom daarin in actie. Ga praten. 1-op-1, in groepen. Stel een keer de vraag. Maar daarentegen ook wat wij wel zien, is dat wanneer er vragenlijsten gestuurd worden of gesprekken aan worden gaan vanuit het management, dat die drempel gewoon echt vaak heel hoog is.
Ja.
En dat bijvoorbeeld een food charge of andere interventies die compleet onafhankelijk zijn, dat daar veel meer open gecommuniceerd wordt over de uitdagingen. En dat geeft ook altijd aan, alles wat je deelt blijft bij Foodcharge. Het enige wat wij doen is, we koppelen alles van de hele organisatie als anonieme rapportage terug.
Ja.
Dus er is niet te herleiden dat jij bijvoorbeeld moeite hebt om met je collega's om te gaan. Dus dat maakt het ook wel soms nodig om externe partijen in te schakelen, in plaats van alleen maar te zeggen vanuit het management ga praten. Want mensen zijn ook, ze openen niet zomaar.
Nee, maar dat wilde ik ook net zeggen toen je zei van ga met mensen in gesprek, promote open cultuur. Ja, zo simpel is dat niet.
Nee.
Hebben wij ook gemerkt. Van het is geen kwestie van, nou jongens, vanaf vandaag gaan we besluiten om open met elkaar te communiceren over mentale problemen. Want zo gaat dat niet. Nee. En wat wij dus ook zien is, vaak wordt Foodcharge dan bijvoorbeeld geïntroduceerd, even om vanuit de eigen ervaring te praten. Dat zet mensen aan tot nadenken over mentale gezondheid, want heel veel mensen besteden niet op dagelijkse basis aandacht aan hun mentale gezondheid. Maar doordat medewerkers er eerst gaan mee beginnen, komen er steeds meer eigenlijk vanzelfsprekend dan gesprekken op gang en gaan collega's dat onder elkaar delen. En dan daarna wordt het ook echt meegenomen in, ja, wat we zien ook in het management, en dat mensen daar ook steeds meer open in zijn. Maar dat proces, dat gaat niet van de een op de andere dag.
Nee.
Dat je die open cultuur ook kan promoten en dat je kan zeggen van, oké, we gaan met z'n allen bij elkaar zitten en we gaan het hebben over mentale gezondheid.
Nee, precies. Nee, het moet ook van twee kanten komen. Maar wat je wel merkt is, wat je vanuit het management kunt doen, is vooral zelf open zijn over bepaalde uitdagingen waar jij tegenaan loopt. Waardoor medewerkers wel de ruimte voelen van, oh, het is oké als het misschien even niet goed met me gaat. Ja. En vanuit medewerkers, en dat stimuleren wij ook heel veel, nodigen wij ze ook uit van, oké, laat ook eens weten wel hoe je je voelt. En als je het misschien niet durft tegenover je leidinggevende, probeer dan eerst een andere collega. Want dat zie je ook vaak, als de een over begint, dan kom je erachter, oh, het is eigenlijk heel normaal dat ik moeite heb om prioriteit te stellen en daardoor onrust ervaar.
Ja.
Dus ja, maar inderdaad, het is niet van de een op de andere dag. Het heeft tijd nodig. Maar laat vooral vanuit het management of als leidinggevende zien dat het oké is als er een keer iets niet goed gaat. Hè, ook tijdens een kwartaalmeeting bijvoorbeeld, laat het vallen van, oh ja, dit ging even niet goed, maar we hebben ervan geleerd met elkaar. Het is oké als iets niet direct goed gaat, weet je wel?
Ja, ja. Ja, ik denk ook een goede conclusie is dus ook dat we steeds meer moeten gaan richten op wat is nou een totaaloplossing als het gaat over mentale gezondheid in plaats van een kortstondige periode. En dus alle elementen die we net hebben besproken om rekening mee te houden als je dus aan de slag gaat met het opstellen van een preventief plan in de organisatie om aandacht te besteden aan mentale gezondheid.
Ja.
Is er nog iets wat jij daar verder aan wilt toevoegen?
Nou, wat ik wel zou willen toevoegen is, wij staan elke dag op met de missie om hier stappen in te zetten binnen organisaties. Dus op het moment dat jij dit luistert en zoiets hebt, dit is bij ons een uitdaging. We zien bij onze medewerkers dat mentale uitdagingen spelen. Dan wil ik heel graag digitaal of fysiek een keer een kop koffie drinken. Puur om gewoon eens het gesprek met elkaar aan te gaan. Van oké, wat zie jij binnen de organisatie? Want wij zijn ook elke dag hierin op zoek naar oké, wat zijn nu de trends, de uitdagingen en hoe kunnen wij er ook weer op inspelen? Dus van zo'n gesprek leren we altijd allebei weer wat. En dan kunnen we elkaar altijd weer verder helpen. Dus ik wil je vooral uitnodigen om het te laten weten als jij zoiets hebt, dit speelt bij ons. Ik wil hierover in gesprek. Ja. En verder, deel vooral deze podcast. Maak het op die manier bespreekbaar. Hè? Verspreid het, want we moeten hier met elkaar iets aan doen.
Ja, top. Ja, en als mensen een afspraak met ons willen inplannen, dan is de link te vinden in de show notes. Dus dat kan op YouTube in de beschrijving, maar ook op Spotify staat er een directe link om een afspraak in te plannen. En wat jij dan ook heel goed zegt, van laten we gewoon gaan kijken van wat zijn nu de uitdagingen en hoe kunnen we daarmee omgaan? En hoe kunnen we gewoon sparren met elkaar omtrent het onderwerp?
Ja, en dan tot slot, dankjewel voor het luisteren en we zien jullie weer bij de volgende aflevering. Vond je dit een waardevolle aflevering? Laat dan gelijk even 5 sterren achter. Een kleine moeite, maar het helpt om de podcast bij meer mensen terecht te laten komen. En vergeet de aflevering niet te delen met iemand voor wie dit ook interessant is. Op die manier maken we samen mentale gezondheid luchtig en bespreekbaar.